Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van dinsdag 7 december. We gaan vandaag vooruitblikken op de wedstrijd van Ajax. Ajax speelt tegen Sporting Lissabon in de Champions League. Een wedstrijd die eigenlijk nergens meer om gaat. En toch gaan we er uitgebreid over praten. Dat doen we met onze man, onze Ajax-watcher Johan Inan. Johan, even wat historische feiten nog aan het begin van deze podcast. Leuk om mee te beginnen of niet?
Kom maar op.
Nou, het is 2017. Vandaag in 2017 ging de gouden bal naar...
Vandaag in 2017 gok ik Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Zijn vijfde krijgt hij daar. En daarmee kom je op dat moment gelijk met Lionel Messi. Inmiddels is Messi alweer twee ballen verder. Ja. Maar dat was toen. En het is ook de geboortedag van Theo Snelders. Nou, die ken jij natuurlijk wel, hè?
Ja, voormalig keeper van FC Twente.
Oud doelman van FC Twente. En John Terry.
Oké.
Okay. 78 Interlands. Chelsea natuurlijk de aanvoerder van geweest. Ook zijn geboortedag.
Nou, van harte.
Nou, we kunnen beginnen aan deze podcast, ja, hè? Zeg, Ajax in de Champions League, betekent dat vanavond dat ze vooral gaan experimenteren, gaan freewheelen, wat jongens al minuten weer gaan geven of niet?
Ja, ik denk een beetje een combinatie van enrouleren / experimenteren. Maar er staat ook nog wat op het spel, punten en munten sowieso. Hè? Er is geen publiek bij, dus Ajax loopt een wedstrijd resetten. Dat was in voorgaande jaren zo'n 2 miljoen euro bij thuiswedstrijden in de Champions League. Die lopen ze mis. Dat hopen ze te compenseren met een overwinning die weer 2,8 miljoen oplevert. Er zijn natuurlijk weer coëfficiënte punten te verdienen. Zeker nu het een tegenstander betreft uit een rivaliserende competitie, Sporting. En natuurlijk het record, hè? Want als je de 5 hebt gewonnen en je kunt voor het eerst in de geschiedenis... Is er nooit een Nederlandse club gelukt om die poolfase foutloos af te ronden? Ja, dat moet je doen ook, vind ik. Dus dat staat ook een beetje op het spel, een stukje prestige.
Ik vind het mooi. Punten en munten. Ik vind nu al de uitspraak van deze podcast. Punten en munten zijn er te verdienen.
Ja.
Maar wat betekent dat dan? Dat Tagliafico gesproken heeft met Ten Hag deze keer wel en dat hij een basisplek krijgt en dat Onana gaat spelen en dat soort jongens of niet? Ja.
Voor ons als Shunai ook altijd een beetje puzzelen. Je stelt wat vragen en op basis van wat Ten Hag antwoordt, maar die houdt de katen vaak tegen de borst, hè? Zo wilde hij niet zeggen of Onana net als in Istanbul pas weer gaat vervangen onder de lat. Jurrien Timber staat op scherp. Normaal gesproken zou je zeggen van ja, dat moet je niet riskeren. Niet dat hij tegen een gele prent aanloopt en er in februari in het eerste achtste finale duel niet bij is. En wat heel bijzonder is, tenminste kan gaan worden, is dat Tadic, die stond vandaag niet op het trainingsveld. Volgens mij trainde die binnen, maar die heeft last van de rug. En dat is, zei Ten Hag, sinds het uitduel met Heracles. En het gekke eraan is... toen ik het hoorde, dacht ik al van... hey, weet je, dit kan wel eens de eerste Europese wedstrijd zijn die hij mist. Ik heb het even uitgerekend. Sinds hij de overstap maakte van Southampton in 2018... heeft Ajax 47 Europese wedstrijden gespeeld. Tadic was er altijd bij. Sindsdien 108 eredivisieduels. Tadic was er altijd bij. Ik heb 2 potjes van Ajax gevonden, officiële duels... waarin hij ontbrak. Dat was tegen Go Ahead Eagles in de beker. En het altijd lastige te werven.
Ja, maar te werven was uit of thuis. Ja, was wel belangrijk dit, hè, voor de statistieken.
Ja.
Maar, want dat maakt, dat begrijp ik het wel.
Om maar aan te geven, hij is altijd fit. Staat zeker de laatste jaren als eerste papier bij de trainer. En hij is natuurlijk ook de grote leider. En dat maakt ook wel een keer... ook wel nieuwsgierig dat de aanvoerder een keer ontbreekt. En hoe houdt Ajax zich dan zonder de grote leider Dusan Tadic, die in woord en gebaar altijd de groep bij elkaar houdt.
Dat is ook de man altijd, als ze scoren, die als eerste roept, kom allemaal erbij.
Ja, Ten Hag heeft wel vaker gezegd, hij noemde hem een van zijn ankers. Hij zegt van, ik heb zelden zo'n goede aanvoerder meegemaakt. Hij is een voorbeeld voor de jongere jongens op het gebied van, hè, hoe onderhoud je je lichaam. In de coaching, dat kun je nu wel horen, heel goed horen nu het publiek er niet bij is. En bijvoorbeeld de verdedigers van instructies voorziet. Dat die naar Timber of tegen Martina zegt van je moet sneller van kant wisselen. De meeste spelers kijken ook gewoon tegen hem op.
Hoe kijk je eigenlijk aan tegen die uitspraken die Tagliafico deed bij de NOS? Dat hij zei ja, ik heb maar 1 keer met Ten Hag gesproken en het is belangrijk om iedereen op de bank erbij te houden.
Wellicht ervaart hij het zelf zo. Dat Ten Hag te weinig naar hem omkijkt. Wat ook zo kan zijn, is dat hij het aan andere reserves merkt. Aan de andere kant vind ik Ten Hag daar niet het type voor. Want dit is wel een trainer die, of het nou de media zijn, fysieke afdeling, de reserves, hij wil overal de controle over hebben. Omdat hij als geen ander weet dat reserves de groepsdynamiek kunnen verstoren. En dat kan eigenlijk zeker op dit moment niet hebben. Ik vind het lastig te zeggen of Ten Hag daarin tekort schiet. Hij lijkt mij daar het type niet voor. Maar goed, Fico zal dat ook niet verzonnen hebben. En Ten Hag die wilde er zelf korte metten mee maken. Maandag tijdens de persconferentie door te stellen van... Ik herken mij daar totaal niet en ik ben juist de trainer die veel met reserves praat. En zeker de jongere jongens die de begeleiding en tactische sturing wel kunnen gebruiken.
Dan even naar Ten Hag. Hè. Ten Hag heeft afgelopen vrijdag met een aantal Ajax-volgers, waaronder jou, wat uitgebreider gesproken over zijn toekomst. En ook over wat er allemaal gebeurt. Hij zei daarin eigenlijk dat een trainer tegenwoordig meer een manager is dan een trainer. Hè? Ja. Dat vindt hij, dat merkt hij heel duidelijk.
Zo ziet hij dat zelf ook. En ook op de vraag waarin hij zich vooral heeft ontwikkeld de afgelopen, het zal zeggen, bijna 4 jaar. Kijk, hij ziet coachen van Ajax en het managen van Ajax, ziet hij eigenlijk ook een beetje als dansen op een vulkaan. Er gebeurt zoveel bij deze club. Het is ook gewoon een controlfreak. Dus hij wil, of het nou de media zijn, de fysiek technische beleid... Hij wil daar gewoon de controle over hebben en niet verrast kunnen worden. En in het begin zag je, dat was het heel onrustig. En was het voor de trainer ook heel lastig om daarmee om te gaan. Maar je ziet nu de laatste, het laatste jaar, dit jaar is er natuurlijk ook heel veel gebeurd. Maar hij weet wel heel goed hoe hij dat moet reguleren en hoe hij die controle in handen kan houden. En dat vindt hij voor zichzelf cruciaal om succesvol te zijn.
Lijkt me ook ontzettend vermoeiend als je alles in de hand moet houden, wil houden.
Ja, nou ja, weet je, er ontglipt hem niks, weet je. Het is een type met ogen in zijn achterhoofd. Hij is 24 uur met voetbal bezig, maar dat maakt het ook dat hij overal, of het nou bij spelers of bij collega's, de tekortkomingen ziet en er overal voor zorgt dat de club en ook individuen echt beter worden.
Dus hij luistert ook naar de voetbalpodcast, mag ik toch aannemen, als je dit vertelt?
Ik denk dat hij regelmatig naar de voetbalpodcast luistert, ja. Dat is wel geinig, want ik begon eigenlijk vorig jaar in Oostenrijk als Ajax-watcher tijdens het trainingskamp. En toen zaten we ook met Ten Hag. Toen heb ik daarna een stukje geschreven over de staat van Ajax. Hè, en wat de doelen voor het nieuwe seizoen waren. Ik probeer ook, omdat ze in Oostenrijk zitten, een stukje sfeer in te gieten. Collega Bert Maldering was er namens de NOS. En voordat dat perspraatje begon, waren Bert Maldering en Ten Hag in een gemoedelijke discussie verzeld geraakt over... ging om een of ander doelpunt van de Graafschap in het promotiejaar, geloof ik. En dan hebben we het over eind jaren 80, begin jaren 90... Dat ging ook over een doelpunt van Ten Hag. Dus ik had in mijn stukje, had ik dat zo beschreven. En daar had ik bijgezet, een van de spaarzame treffers van Ten Hag. En wat het volgende moment, dat was na het oefenduel tegen Red Bull Salzburg, waar Ajax won. Konden we de trainer weer even spreken. Dus na de wedstrijd even wat vragen gesteld. Hè, van ja, die op die positie staan, waarom was dat? En waarom speelde die niet mee? En toen liep Ten Hag weg en toen draaide hij zich om. En toen zei hij, Johan, hij zei, het was niet een van de spaarzame treffers. Hè. Ik heb er dat seizoen 5 gemaakt. Om maar aan te geven, weet je, hij ziet alles, hij hoort alles. En hij is gewoon vlijmscherp. En dat moet je denk ik ook zijn als trainer om succesvol te kunnen zijn.
Als hij luistert, hij is van harte uitgenodigd om een keer aan te schuiven in de voetbalpodcast. Om uitgebreid te praten over voetbal,
zullen
toch?
Te vragen.
Kom gewoon langs bij hem, gezellig. Hey, nou eventjes nog wat anders. De Ten Hag en de toekomst. Gisteren in de voetbalpodcast ook al uitgebreid besproken. Verbaasde het jou dat hij toch wel liet doorschemeren vrijdag dat de blik naar het buitenland niet gesloten is, maar open is?
Nee, dat verbaasde mij niet. Het enige is wel dat je bij hem weet, hij wil, na alles wat we net ook hebben benoemd en beschreven, hij wil volledig de controle hebben over Ajax. En daarom wimpelt hij dat soort vragen meestal ook af op een manier van ik ben alleen met mijn eigen club bezig. Gewoon omdat hij weet dat alles wat hij erover zegt, weet je wel, dat het energie kost en afleidt, dat heeft hij liever niet. Maar nu was het ook ik denk dat dat ook meehelpt, dat merk ik ook. We doen 1 keer in het half jaar zitten we dan zeg maar met schrijvende journaille, zitten we met hem en dan kunnen we hem allerlei vragen stellen. En dan zijn er ook geen camera's bij en dan merk je dat het eigenlijk... gewoon een heel amicale trainer is, die wil dan ook wat openhartiger zijn. Dus nu had hij ook zoiets van, ja, weet je, ik heb zoveel vragen gehad over mijn toekomst. En de concrete vraag was ook van, ben je er klaar voor? Toen begon hij te zeggen van, ja, weet je, als ik nu ja zeg, dan zie ik de krantenkoppen al voor me. En vervolgens na enig doorvragen, ook omdat wij heel nieuwsgierig waren naar of hij zichzelf in staat acht om inmiddels een Europese topclub te runnen, / te coachen. Toen zei hij wel van, ik heb wel het gevoel dat ik daar klaar voor ben. Ja. En waar zit hem dat dan in? Dan gaat het weer over managen. Hij zei van, daar hoort sowieso in eerste instantie een stukje verdieping in de voetbalcultuur in dat land bij. En daarnaast ook in het sociaal-emotionele aspect van de selectie waar die mee gaat werken. Dus die dingen, weet je wel, dat heeft hij zich nu dan kennelijk al voorgenomen. Zodra hij naar Engeland of Duitsland of waar dan ook aan het werk gaat, dan kent hij de manier van spelen daar al. En dan zal hij zich ook echt verdiepen in elke individuele speler om te zien van ja, weet je, wat voor benadering is daarbij nodig. En dat is voor hem de sleutel tot succes. En dat heeft hij bij Ajax ook bewezen.
Trouwens, als mensen denken, wat horen op de achtergrond? Het is niet zo dat jij een vol huis hebt, maar jij zit nu na de persconferentie van Sporting. We zitten in alle rust. Jij zit nog in de perszaal. Maar we nemen natuurlijk een dag van tevoren op. Dat weten de mensen inmiddels wel. Zodat het morgenochtend gewoon weer allemaal live staat.
Ja.
Dan even naar Haller. Dat is toch wel een fenomeen in de Champions League, hè? Wat is dat? Waarom scoort hij zo ontzettend makkelijk in de Champions League?
Dat was wel mooi, want hij kreeg de vraag van, verbaas je jezelf nog? Hij zegt, als ik nu ja zeg, dan zou dat betekenen dat ik niet veel vertrouwen heb in mezelf. Hij zegt dus, nee, het verbaast me niet. Hij zegt, maar ik leef wel in een droom. Zo eerlijk was hij ook wel. Ik denk dat we hebben... Vandaag in de krant hebben we een verhaal staan van collega Maarten. Die heeft alle doelpunten van Haller, de 9 Champions League doelpunten, heeft hij geanalyseerd. En wat je dan heel duidelijk ziet, is dat alle doelpunten heeft hij gemaakt tussen de, laten we zeggen, 5 meter en de 11 meter. Dat noemen we in voetbaljargon de dubbele 5. En wat wil dat zeggen? Dat Ajax inmiddels zo goed op elkaar is ingespeeld, zo dominant is dat ze eigenlijk altijd op de helft van de tegenstander spelen. En ook in staat zijn om van daaruit zeg maar, de spits in de doelmond, in het vijandelijke gebied te bedienen. Zeg maar. Dus dat is één ding. En inmiddels, dat gaf hij zelf ook aan, weet hij ook veel beter hoe hij vrij moet lopen en hoe bepaalde medespelers zeg maar, hem het liefst bedienen. Dus ja, weet je, dat soort zaken die zorgen ervoor dat hij heel vaak in scoringspositie. Hij heeft ook een neusje voor de goal. Ik moet zeggen, hij heeft ook wel wat kansen gemist. Maar als je zoveel kansen krijgt, dan betekent dat ook dat je een heel goed gevoel hebt voor het kiezen van de positie. En ook dat zie je heel goed in als je die 9 doelpunten analyseert.
We hebben het nu over Ajax. We gaan naar Champions League voetbal, waar nog een aantal natuurlijk dingen open staan. Hè, van partijen die nog door kunnen gaan. Bijvoorbeeld door jouw geliefde Barcelona. Maar voordat we erover gaan hebben, moeten we het nog even over de trainers in het buitenland hebben. Want we hebben het over Ten Hag, die misschien naar het buitenland zou gaan. Maar staan we er nog wel een beetje goed op, vroeg ik me af. Van der Brom, hup, eruit. Je had het al een paar weken geleden geroepen in deze podcast.
Ja, daar was het wachten op. En ik dacht heel even van... Peter Bos is hard op weg om een voor te zijn. Want dat loopt ook niet heel, heel lekker. We hebben dit seizoen natuurlijk al Koeman gehad. Die eigenlijk bij de grootste club sneuvelde. Jaap Stam die het niet redde bij Cincinnati. Mark van Bommel, Wolfsburg, advocaat bij Irak. Nou, dat was niet heel verrassend. We hebben nou Erwin Koeman die zijn contract heeft ingeleverd bij, wat was het, Beitar Jeruzalem. En afgelopen seizoen Cocu, Frank de Boer voorgaande jaren.
Van Bronckhorst doet het trouwens goed bij Rangers. Die heeft nog alles gewonnen.
Maar daar moet ik wel bij zeggen dat ik het gevoel heb. En dat is een beetje jammer aan de Schotse competitie. Vroeger zagen we nog wel eens wat flitsen. En dan kwam de Old Firm in het Sportjournaal bijvoorbeeld voorbij. Dat zien we niet meer. Dat is een beetje anonieme competitie. En waarbij ik heel erg het gevoel heb dat hij voorbeduurt ook op, of goed kan voorbeduren op het werk van zijn voorganger Steven Gerrard. Die hegemonie van Celtic doorbrak.
Ja, maar voorlopig is Van Bronckhorst en ook al Bos dus weer bij Olympique ook alweer in zwaar weer. Hè?
Ja, dat loopt niet helemaal lekker. Vaak is het bij Peter Bos zo. Hè, dat hebben we bij Ajax gezien. Ik heb dat bij Vitesse zelf meegemaakt, bij Heracles. Hij heeft altijd even nodig. Je moet hem altijd even laten puzzelen om tot de ideale formatie te komen. Maar als hij die eenmaal heeft gevonden, dan begint het als een tierenlier te draaien. En dat duurt nu wat langer bij Olympique Lyon, heb ik de indruk. En dan moet hij gaan oppassen, want mogelijk krijgt hij dan niet eens meer de kans om zijn ideale formatie te gaan vinden, zeg maar. Ze hebben 16 wedstrijden gespeeld, staan 12e. Ik kan me zo voorstellen dat de achterban zich daar begint te roeren. En die hebben er dan geen boodschap aan dat het een trainer is die wat meer de tijd nodig heeft. Dat kan ook maar zo zijn dat hij de kerst niet gaat halen.
We hebben het over trainers deze podcast. Roger Schmid blijft in ieder geval tot het einde van het seizoen bij PSV. Red Bull Leipzig heeft geprobeerd hem los te weken tussentijds. Ze hebben wat pogingen ondernomen, zo weet collega Rick Elfrink. En uiteindelijk heeft hij toch gezegd, het was een aantrekkelijk aanbod, maar ik ga het niet doen. Ik ga mijn contract in ieder geval uitdienen en misschien blijf ik wel in Eindhoven.
Oké.
Okay. Moeten de PSV-supporters opgelucht ademhalen nu?
Ik vind het wel heel loyaal van Schmid. Hij had ook kunnen zeggen van, weet je, niet iedereen is even unaniem over mijn positie. Ik pak de vluchtstrook naar Leipzig, wat bovendien ook nog een mooie club is met een groot plan. Maar dat doet hij niet en dat vind ik ergens wel bewonderenswaardig. En ik vind dat Roger Schmidt de afgelopen weken ook echt heeft bewezen een goede trainer te zijn. Ik vind het echt heel bijzonder wat er nu bij PSV... Ik heb een paar helftjes gezien tegen Vitesse bijvoorbeeld, de eerste helft. Vond ik ze echt fantastisch spelen. En wat ik gewoon heel knap vind, is dat spelers als Bruma en Rich Soudan en Eric Gutierrez, die we eigenlijk met z'n allen al hadden afgeschreven, ook spelers waren die van de zomer mochten vertrekken, dat die bij afwezigheid van Madueke en Gakpo bijvoorbeeld, dat die gewoon uitgroeien tot steunpilaren. En zo zie je maar dat de werkwijze van Schmid ook heel veel voordelen met zich meebrengt, want dat heb ik wel vaker benoemd. Hij doet het niet met een selectie van in de praktijk 13 of 14 man. Hij doet het echt met 20 tot 25 man. Want elke wisselspeler komt aan zijn minuten. Hij wisselt ook eerder. Goed, daar hebben we het natuurlijk heel veel over gehad. Met Daniel Malen, die vorig seizoen iedere keer na een uur werd vervangen. Daar kun je ook je twijfels over hebben. Maar wat hij wel teweeg brengt, is dat een wisselspeler die in ieder geval een half uur mag spelen, ook het gevoel heeft dat hij erbij hoort. En dat hij minuten kan afdwingen. Dat de waarde van de spelers groeit. En ik vind dat een verademing ten opzichte van de vele Nederlandse trainers die vooral in de slotfase wisselen. En dat vooral doen om tijd te rekken. Dan moet je je voorstellen, Etienne, dan ben jij een wisselspeler bij een topclub of laat het Excelsior zijn. En je mag de laatste 3 minuten meedoen bij een 2-1 voorsprong. Wat heb je daaraan?
Ja, onze trainer wisselt altijd minimaal 10 minuten voor tijd.
Ja. Excelsior is dan een uitzondering.
Nee,
maar wat ik probeer te zeggen is, weet je, we hebben allemaal gevoetbald. Ja. En op het moment dat je 5 minuten mag meedoen en je krijgt 2 ballen, dan ga je bij die 2 ballen ga je niet even een tikje terug doen. Laten zien, dan ga je forceren. Om je waarde te tonen voor een elftal moet je ook gewoon een fatsoenlijk aantal minuten krijgen. En Duitse trainers, dat is niet alleen bij Roger Schmidt, want ik heb dat Nagelsmann bij Hoffenheim al zien. En er zit ook echt een idee achter van, dit is de manier om zoveel mogelijk uit de concurrentiestrijd te halen en het niveau zo hoog mogelijk op te krikken.
Ja, ik zit even trouwens te kijken, want ik zeg nu namelijk dat bij ons, bij Excelsior, de trainer altijd spelers minimaal 10 minuten geeft, maar minimaal 5 minuten zie ik in ieder geval in het wisselbeleid. Heel soms, tegen Jong Utrecht was het in de laatste minuten nog spelers eruit halen om wat tijd te winnen in de 89ste minuut.
Een dankbare taak. Dat je in de laatste 3 minuten moet je in blessuretijd nog even wat je erin gebracht, omdat je toevallig lang bent en een beetje kan koppen. En dan mag je 2 ballen wegkoppen en dan heb je de punten over de streep getrokken. Dat is leuk voor die wedstrijd, voor de korte termijn. Maar voor de lange termijn helpt dat echt weinig voor je selectie.
Welke wedstrijd kijk je naar uit in de Champions League? Waar kijk je echt naar uit qua beslissingen? Wat er nog?
Ik zou zeggen Barcelona, maar ik ben er bang voor. Thuiswedstrijd tegen Betis zitten kijken, dan is het voetballend, is het nog wel oké. Maar de ploeg heeft zoveel moeite om kansen te creëren. Nog steeds hetzelfde euvel als bij Koeman. Hè? Veel blessures in de aanval vooral. Waardoor een beetje de club gebukt gaat onder een stukje killersinstinct, zullen we maar zeggen. En dan mag je naar Bayern. Dus dat wordt een heel lastig verhaal. Het zal er ook een beetje van afhangen in hoeverre Julian Nagelsmann bij Bayern zijn elftal overhoop gaat gooien. Dan is het denk ik gedaan met het Champions League avontuur van Barcelona. En dan zien we die na de winterstop in de Europa League terug. Overigens moeten we daarna ook nog maar zien, hè, of ze het Champions League ticket weten te bemachtigen. Want ze staan al eens 7 punten achter op plek 4. En het is echt, wat lukt dat niet? Ja, dan ga je ook krijgen dat jongens zeggen van ja, hallo. Ik ben hier niet gekomen om in de Europa League actief te zijn. En dan kan er een leegloop ontstaan en een verdere ontmanteling van Barcelona. En dan wordt het wel heel lastig.
Ja, dan ben je ook een stuk minder aantrekkelijk natuurlijk voor spelers om daar naartoe te gaan. En zeker waar ze al moeite hebben om spelers te halen.
En dan zijn ze nog meer aangewezen op de befaamde jeugdtak, hè, La Masia. Nou denk ik dat daar altijd wel talentvolle spelers uit voortkomen. En dat Barcelona er op die manier ook wel bovenop komt. Maar je wil alleen eigenlijk met een mix van van spelers die in het verleden zijn aangetrokken of nog worden aangetrokken. En talentvolle jeugdspelers wil je de weg omhoog inzetten. Maar als je straks alleen maar op jeugdspelers bent aangewezen, ja, dan kan het proces dan veel langer gaan duren.
Andere wedstrijden die we nog in de gaten moeten houden?
Kunnen ze wel even snel langslopen. De pool van City is eigenlijk ook wel beslist. Hè? De vraag is daar vooral wie van de twee kleintjes tussen aanhalingstekens, Leipzig, Brugge, weet te stunten tegen een van de topclubs en gaat met het Europa League ticket aan de haal. Dan hebben we de pool van Liverpool. Daar is het nog wel spannend. Want Liverpool, net als Ajax, nog foutloos in de poolfase. En dan zijn er drie clubs. Porto, AC Milan, Atletico Madrid op respectievelijk 5-4, 4 punten.
Milan heeft op papier het zwaarst natuurlijk, want die spelen tegen Liverpool.
Ja, maar die zijn al wel door. Beetje hetzelfde verhaal als Bayern. Hè? Wie gaat Klopp opstellen? Porto heeft het echt in eigen hand. Als die Atletico Madrid weten te verslaan. Dan worden zij de verrassende tweede in de groep. En dan gaat Atletico zelfs de Europa League niet halen. Dus daar, daar kan nog wel wat sensatie uit voortkomen. Dan hebben we de pool van Real Madrid en Inter. Die zijn al door. Kijken, Man United is al door. Dan gaat het vooral tussen Villarreal en Atalanta Bergamo. En dit is ook een hele mooie pool. De pool van Lille, Red Bull Salzburg, Sevilla en Wolfsburg. Want daar staan is Lille de koploper. Met 8 punten en Wolfsburg de hekken sluiten met 5 punten. Dus daar kunnen nog 4 clubs, die kunnen nog doorgaan. En ook in de Europa League belanden.
En dan is het Wolfsburg tegen Lille.
Ja.
Red Bull speelt dan thuis.
Tegen Sevilla. Dus dat is een hele mooie, een beetje de pool van de kleintjes met alle respect. Maar wel de meeste spanning. En de laatste is ook al beslist. Dat zijn Chelsea en Juve. Hè? Ja.
Goed Johan, vanavond Ajax, morgen een nieuwe AD voetbalpodcast. En dan blikken we terug op die wedstrijd van Ajax en gaan we nog vooruitblikken op die wedstrijden in de Champions League die nog volgen. Dank voor nu en tot de volgende.
Goal! Geen goal meer missen? Bekijk alle goals direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer gratis in onze app.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.